NPO Radio 1. NTR. Goedenavond en welkom. Hij was altijd al veelbelovend en succesvol als schrijver, als cabaretier, als muziekproducent en als tv-presentator. Maar dat deze geboren en getogen Lutjegaster zou uitgroeien tot het even geestige als meedogenloze geweten van Nederland en YouTube, durfde niemand te voorspellen. En vanaf zondag is hij terug. Hier is Arjen Lubach.
Kunststof.
Uw presentator is Petra Bossel.
Goedenavond en welkom bij Kunststof van donderdag 25 januari... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR op Radio 1. En wilt u iets zeggen, wilt u iets vragen, wilt u iets opmerken? Specifiek natuurlijk aan Arjen Lubach. Kunststof@ntr.nl. Twitteren kan ook. Hashtag Radio Kunststof. Deze uitzending is nadien natuurlijk heel goed te podcasten. Doen veel mensen ook. Arjan, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Ik ben verrast natuurlijk in de eerste plaats omdat jij zondag weer terug bent. Ik weet dat er heel erg over gemopperd is. Ik kwam allemaal tweets tegen waarin mensen zeiden nu alweer niets.
Ik dacht dat je de andere kant op ging. Nu alweer terug?
Nee. Ik wou niet meteen beginnen met onaardig
contact. Oh, dat komt nog. Okay.
Maar er is een andere première die we niet mogen veronachtzamen. En dat is 7 februari Early Man.
Oh, ja.
Want jij bent een stem,
ja,
in Early Man.
Het is geweldig om te doen, maar ik wil het niet groter maken dan het is. Ik heb een stem in de Nederlandse versie van een bijrol.
Ja, dat maakt niet uit.
Nee,
Is Early Man?
Early Man is een animatiefilm van Aardman Studios. Dat zijn de mensen van Wallace & Gromit en ja. Shaun het Schaap. Dus dat is... het is niet zeg maar dat Hollywood massaproductie spul. Het is wat, ik vind het wat kwalitatief wat hoogstaander. In die zin dat het beter gemaakt is en met veel aandacht gemaakt is. En ook vaak heel grappig. En dus ik vond het eigenlijk leuk. Ik zei eigenlijk meteen ja. Ik had mezelf voorgenomen om eigenlijk geen stemmen meer te doen. Want toen was Aardman en toen dacht ik, nou, toch weer leuk.
En jij zit in de hogere regionen, viel mij op toen ik een trailer beluisterde. Klopt, hè?
Qua stem. Ja, ongetwijfeld, ja. Ik zit in het dagelijks leven ook in de hogere regionen.
Ja, maar hier in deze film helemaal. Alsof je toch een klein beetje een strakke broek syndroom hebt.
Ja, maar klopt dat? Is natuurlijk ook een beetje hoe cartoons. Want het is ook veel actie, dus dan is het... Nee, kom terug!
Ja,
en dan is het,
zie je,
ja.
Daar heb je hem. Ja. Ja, laten we even luisteren.
Oh.
Dit is Doc en zijn familie. Ze waren altijd steengoed.
Een konijn! Ja!
Maar een nieuw tijdperk breekt aan.
Het stenen tijdperk is voorbij. Lang leven de tijd van het brons.
Nou, het is hartstikke leuk.
Was ik dat een konijn?
Ja, een konijn. Toch? Dat ben jij.
Een konijn!
Ja, maar daar hebben we wel een heel item omheen gebouwd.
Prachtig.
IJzersterk,
toch? Ja, ik kan nu naar huis alweer.
7 februari, Early Man in première. Met Arjan Lubach, maar ook met vele, vele anderen. Ik weet dat jullie op woensdag, dat de redactie op woensdag, het team gaat woensdags werken aan een nieuwe aflevering van Lubach.
Klopt.
Dat is dus gisteren.
Mm-hmm.
Ik heb een aantal onderwerpen uitgezocht die ik wou pitchen.
Dan ben je te laat. Woensdag is woensdag.
Ja, woensdag is woensdag, maar ik mocht niet eerder meedoen. Ja. Maar mag ik proberen om te kijken of iets eventueel zou kunnen aanslaan bij jullie?
Ja, voor mij wel.
En geef jij dan eerlijk commentaar of jat je gewoon die ideeën en zien we die zondag terug?
Allebei. Nou, weet je, het probleem is natuurlijk dat als je, het hangt er een beetje vanaf waar het over gaat. Want als wij er al over na hebben gedacht. Ik of een van de anderen had al een idee en we hebben dit al besproken. Dan ga ik het niet zeggen, want dan zit het zondag in de uitzending. En als ik er geen goed idee bij heb nu. Dan kan ik er ook niks over zeggen, want dan heb ik geen goed idee. Dus ik weet niet hoeveel dit op gaat leveren.
Oké, nou ja, goed, maar je mag wel zeggen dat een idee niet goed is en waarom.
Dat zou wel kunnen.
Nou, natuurlijk de NOS en het voornemen het woord blank te schrappen.
Ja.
Dat is ongetwijfeld aan de orde geweest.
Daar kan ik niks over zeggen.
Oké. Ronnie Flex die af gaat kicken van de wiet.
Ach, ja, dat is
niet.
Nou ja, dat weet ik niet. Dat arme jongen, weet ik niet. Is hij zielig?
Nou ja, hij gebruikt wiet en hij vindt dat zo verslavend dat hij daarvoor naar een kliniek moet.
Ja.
Ik geloof niet dat dit een onderwerp is. Oprah Winfrey, die geen president wil worden.
Nee, dat is nog niet. Dat was het nieuws van een uurtje geleden.
Ja,
dus dat hebben we nog niet besproken. Ik denk niet dat het voor ons iets is, omdat het zo internationaal is. En ik heb daar verder ook niet. Ja, het waren maar geruchten, toch?
Ja.
Ik vind het wel jammer. Het zou mijn. Ik weet niet hoe goed ze zou zijn als president, maar het zou wel. Na Trump mag alles, zeg maar. Dus dan is the only way is up. Dus dan ben ik wel benieuwd
naar. En dat is waanzinnig materiaal natuurlijk, als je dat nog op de snijtafel krijgt.
Ja, nou, het probleem met de Amerikaanse politiek is natuurlijk dat ik zoveel Amerikaanse even knieën is een beetje een arrogant geformuleerde stelling. Maar de Amerikaanse collega's heb die natuurlijk al de Amerikaanse politiek zo goed becommentariëren op satirische wijze, dat wij daar eigenlijk. Dat het een beetje arrogant is om dat materiaal als zodanig te nemen. Dus wat we er dan mee moeten doen is iets Europees. Dus bijvoorbeeld ons filmpje over Trump. Ja,
dat waar je dan een Nederland, de Holland promotie van maakt.
Ja, dus er moet altijd wel een link met ons dan zijn. Dus helemaal sec Oprah Winfrey die niet meedoet aan iets. Dat is vooralsnog geen sexy onderwerp voor ons. Nee.
Oké, dan New York Times van gisteren. Kamelen die hebben in Saoedi-Arabië aan een jaarlijkse beauty contest gedaan en die zijn gedisqualificeerd, 12 stuks, omdat de eigenaren botox hebben gebruikt.
Dit heb je verzonnen om te checken of ik erin trap.
Dit vond ik het leukste bericht van vandaag.
Oh ja?
The judges were set to hand out millions of dollars in cash prizes to the breeders of the most toothsome beasts.
Oh.
Maar er was dus gewoon botox in de gezichten, waardoor ze
van die kamelen.
In de lippen, waardoor het veel voller leek dan.
Waardoor ze op een Q-music DJ leken.
Nou, hoe dan ook.
Dat is het probleem met dit soort nieuws. Is dat natuurlijk, soms is nieuws zo gek dat het ook alweer lastig is om daar weer grapjes over te maken. Omdat het nieuws als zodanig al.
Als je het voorleest, dan heb je al.
En er is een New York Times redacteur geweest, die vond dit een komisch bericht en die heeft dat gemaakt en iedereen heeft er al op gereageerd. Dus dan om met iets komisch nog weer iets komisch te doen, is ook weer een drempel.
Vertel me dan hoe het gaat. Want jullie zitten nu aan de vooravond van een nieuwe serie.
Ja.
Wat doen jullie?
Ja, dat is het stomme een beetje met er wordt veel gevraagd naar wat is dan het geheim van het maakproces van Zondag met Lubach en of hoe gaat het? En ik wil nou niet de hele avond als een soort domper laten overkomen. Maar het is natuurlijk in feite gewoon niets anders dan een aantal mensen die niet onintelligent, niet ongrappig zijn in een hok zetten. En met z'n allen praten over dat nieuws. En kijken waar we iets bij voelen. Waar we al dan niet veel grappen over hebben. Of waar we boos over kunnen worden. Of iets waar we een goed idee, een parodietje op kunnen maken. En daar komt dat programma uit voort.
Dus hoe ziet dat team eruit? Hoe groot is het?
We beginnen op woensdag met een klein clubje. Dus dat is de brainstormfase. Dan zijn we met, laten we zeggen, 5-6 mensen. Schrijvers, researchers en dat soort, gewoon redacteuren. En dat groeit naarmate de week komt. Dan komen er wat extra mensen bij, wat schrijvers. En dan de productie moet er dan bij. Want dan hebben wij bedacht dat er pingpongballen uit het dak moeten komen vallen. Dus dan moeten de mensen pingpongballen gaan regelen. En dan op zondag is het grootst. Dan zijn we met de hele crew. Dan heb je natuurlijk camera en licht en regie en zo. Dus het is een soort groeiend monster elke week.
En dat groeiende monster, dat geeft denk ik een enorme adrenaline stoot en stress. Of denk ik dat alleen maar?
Nee,
lijkt mij eigenlijk best een korte spanningsboog tussen woensdag en zondag.
Ja, ik merk het eigenlijk altijd pas op woensdag of op zondagmiddag. Dus dan denk ik, ik heb alles onder controle, ik ben rustig. En dan doen we die uitzending en die gaat dan al dan niet goed. En dan gaan we monteren en dan stort ik volledig in. Dus dan lig ik op een bank, terwijl Janine doet dat dan de
Janine
eerste.
Janine Abrink, de eindredacteur van het programma.
Ja, dus die gaat dan eerst met de eindredacteur de eerste versie monteren. En dan val ik daar dood op een bank. Val ik in slaap tot ze me wakker schudden. En zeggen, je kan hem kijken. En dan kijk ik de uitzending door. En dan zeg ik nog een paar dingetjes. En dan is hij klaar.
Ze heeft ons wel verteld dat je veel minder nervositeit kent dan in de eerste seizoen.
Ja,
het is niet het achtste seizoen.
Ja. Nou ja, het is vooral omdat die nervositeit heeft geen enkele. Heeft in die zin geen grond dat ik nog nooit een voorspellend element in de werkwijze heb kunnen ontdekken. Dus het is zo vaak gebeurd dat ik dacht, dit wordt de meest briljante uitzending ooit. En dan werd het een oké uitzending. Of ik dacht, dit wordt niks en dan werd het geweldig. Of ik kan mij. Het heeft niet zoveel zin om me ergens zorgen om te maken. Want het kan alsnog goed gaan en het kan alsnog slecht gaan.
Oké, dat heb je op een briefje staan. Dat is een mantra, dat maak je jezelf wijs. Maar je probeert wel de controle te hebben, toch?
Ja, ik heb ook natuurlijk, er is ook wel controle. En ik heb ook wel degelijk het idee dat we het kunnen beïnvloeden, het proces. Alleen die stress van in het begin van wat nou als het zondag niet zo goed is, dan ga ik dood en dan wordt het niet goed en dan ziet iedereen dat en dan val ik door de mand en dat soort dingen. Die is wel weg na 8 seizoenen, ja. Ja.
Niet ben je niet meer bang voor door de mand
vallen? Weet je wel, het is natuurlijk een soort gezonde spanning, maar nee, ja, het wordt iets steeds makkelijker in die zin. Ja.
Wij hebben andere mensen gevraagd naar het geheim van het succes. Want we dachten al dat jij dat heel moeilijk zou benoemen.
Dat je een chagrijnige klootzak zou worden.
Janine Abbring, de eindredacteur zelf, die zei: Arjen zorgt ervoor dat het iets meer een helikopterview heeft. En als vliegende kiep fungeert hij voor alle teams die vanaf woensdag aan het werk zijn. Toen zag ik al meteen zo'n hele grote hal met allemaal teams. Maar goed.
Zo'n naaiatelier.
Ongelooflijk. En dat de VPRO dat allemaal kan betalen. Maar wat zijn persoonlijke vondsten of eigen onderwerpen zijn, dat zeg ik niet. We werken als een team en alles is team effort.
Ja.
Daar heeft ze behoorlijk lang nog op doorgehamerd. Niks individueel. Het is het teamwerk.
Ja.
Hoe belangrijk is dat voor het slagen van een aflevering?
Nou, ten eerste, en dat klinkt heel flauw, omdat het echt zo is. Dus het is niet een soort ding wat we afspreken om de schijn op te houden of zo. Maar het is echt zo. Er komt soms een vleugje van een idee voorbij uit de mond van één schrijver. Dan zegt iemand anders iets anders. En dan komt iemand anders met de titel voor het idee. Dan komt iemand anders met de twist. Dan komt iemand anders met een toevoeging. En dan zegt iedereen: dit heb ik nog gezien op internet. Dus het is echt een team effort. Dus het klinkt nu heiliger dan heilig. Maar zo is het gewoon. En daarbij komt, als je daadwerkelijk echte vondstjes gaat toeschrijven aan individuele mensen, dan schep je een soort president en dan zou je dat altijd moeten doen. Dan krijg je dus nu, als we nu weer een filmpje maken dat weer viraal gaat, dan krijg je journalisten die bellen en zeggen: van wie was het oorspronkelijke basisidee van het
film? Ja.
En dat zijn.
Ja. En daar gaat het ook niet om.
Nee, het gaat er niet om. Het is niet relevant. Idee. Ik doe nooit moeilijk en geheim over dat er meer mensen aan het programma meewerken. Het is een manier van comedy maken zoals die in andere landen al jaren is. Er is niemand die.
Namelijk schrijvers die rond een comedian.
Ik kan me geen interview herinneren met John Stewart of John Oliver, waarin ze vragen dat ene ideetje van welke schrijver
maar
was dat?
Maar dat is heel Hollands.
Dat is hoe het werkt. Ja,
en dat geeft ook al wel aan. Jij zegt het zelf ook. De show die jullie maken is eigenlijk heel erg op een Amerikaans idee gebaseerd.
Ja.
Het is on-Hollands.
Ja, nou ja.
Waarin
ja.
zit hem dat?
Ja, in de basis gewoon in het format. En dat is. Het is iets wat. De Daily Show was eigenlijk de eerste. Je had eerst Craig Kilborn, toen kwam Jon Stewart. En die heeft het eigenlijk groot gemaakt rond die verkiezingen. Die Amerikaanse verkiezingen toen hij het net had overgenomen. En dat concept, namelijk iemand die doet alsof hij een nieuwslezer is. In de setting van een nieuwszender.
Ja.
Met nieuwsbeelden. Maar dan stiekem is het een comedian die grapjes maakt. Dat is daar eigenlijk ontstaan. En nieuwssatire is natuurlijk helemaal niet nieuw. En ook niet daar ontstaan. Alleen deze vorm is daar ontstaan. En er zijn allerlei spin-offs van gekomen. Colbert Report en Last Week Tonight. En in Saturday Night Live heb je een onderdeel dat erop lijkt. En
dat geeft ook wel een heel fijne. Fijn kader eigenlijk. Hè? Jij zit gewoon achter een desk en je hebt een pak aan.
Die afspraak is heel fijn.
Ja.
Het geeft een soort. Ja, wat je zegt, het kader is heel prettig. Omdat je
doet geen typetjes, je trekt geen jurk aan.
Nee, en als je een keer een typetje doet, dan spring je dusdanig uit de band dat een goed komisch effect heeft. Dus het is inderdaad een heel fijn midden waaruit je kan uitwijken.
Wij spraken met Jean-Pierre Gele. Hij is oud-tv-criticus van de Volkskrant. Hij heeft ook veel geschreven over jullie. Hij is nu opgestapt, heeft niets met jullie te maken. Hij zei: ik vermoed dat het geheim erin zit dat zij de actualiteit en de satire weten te koppelen aan een vorm van journalistiek. Iets wat je in Amerika al lang zag, maar hier ook heel goed is uitgewerkt. Zelf ben ik als criticus net ietsje minder eclatant positief geweest als collega's en kijkers. Ik vond het vaak een beetje flauw. Die farao bijvoorbeeld. Ik heb daar geen spier om kunnen vertrekken. Net als die salamander Clupping. Na 1 keer had ik het gezien, maar zij hebben het toch een seizoen volgehouden. Het is waarschijnlijk een kwestie van smaak. En ik moet ook bekennen dat gegeven heb ik vrij snel laten varen toen ik zag dat hij een groot publiek raakt met dat soort grappen en gollen. En hij zei daarover, dat publiek wat hij raakt, dat is een veel jonger publiek dan de klassieke,
dan
wat
Jean-Pierre
oudere Jean-Pierre Gele
zelf.
Je mag ook Peter Postel zeggen. Maar nee, dat is een jonger publiek. Dat is dynamischer en dat leeft veel meer ook met social media.
Ja, dat is ook zo. Maar ik bedoel, er zitten ook hele oude mensen in het publiek in de zaal. Dat het is een goede graadmeter om te zien wat voor mensen het programma nou leuk
Jean-Pierre
vinden.
Jean-Pierre Gele wordt echt heel ongelukkig. Dat je
Oké, leven los van Jean-Pierre. Zitten er ook oude mensen in
hij
de zaal?
Hij doet zo zijn best om er nog jonger uit te zien.
Nee. En ik ben sta op goede voet met hem. En het is. Kijk, laten we vooropstellen. Het lijkt me meer dan logisch en redelijk dat een programma als het onze fans heeft en minder grote fans. Ja. Het lijkt me zelfs voor elke kunstuiting, of als dit dan kunst is, weet ik niet, maar of entertainmentuiting, lijkt het me heel goed dat er voor- en tegenstanders zijn. Unaniem positief bevonden dingen, die zijn vaak niet zo heel fraai. Ik hou zelf ook van dingen die waarvan sommige mensen wel zeggen, dit is interessant, en andere mensen zeggen, ik kan hier niks mee. Dus als Jean-Pierre, en ja, het is allemaal een clubbing, ja, dat is natuurlijk ook een flauw dingetje geweest.
Maar nee,
een
flauw dingetje,
niet
maar
om
dat
nou
gaat
iets
best
terug te nemen
nee,
uit mijn
nee,
show,
maar dat gaat gewoon dan heel lang mee.
Ja, nou ja, dan hebben wij waren er ook op een gegeven moment wel klaar mee. En toen hebben we hem weggestopt in een kast waar die nog steeds ligt.
Toch zie ik wel dat er ook verandering is in die 8 jaar. In het begin, met alle respect, zat er iets meer flauwiteit in. En het lijkt net alsof het steeds meer doortimmerd raakt. En als er dan hele flauwe woordgrappen bijvoorbeeld zijn, dan worden die door jou zo op het paard gehesen dat het wel weer heel nadrukkelijk een woordgrap is, of wat voor flauwiteit dan ook. Ja. En dan benoem je het, waardoor het eigenlijk alleen maar over de top gaat.
Ja. Ja.
Hoe hebben jullie... Hoe gaat zo'n proces van verfijning? Want dat is het eigenlijk.
We lezen eerst de recensies van Jean-Pierre Gele heel goed. En dan maken we aantekeningen. Het is ook iets wat we leren. We hebben in het begin waren we heel erg van mening dat het vanuit de comedy moest komen. En het, laat ik vooropstellen, het is comedy en het moet comedy blijven. Maar we dachten dat we zoeken naar een onderwerp waar heel veel om te lachen valt. En nu is het steeds vaak, geef ons maar een onderwerp, we maken er een verhaal van. Althans, dat is eigenlijk het streven. Dat is nog iets in de toekomst. Maar nu is het steeds vaker, geef ons een goed verhaal. Of we vertellen een goed verhaal en maken het grappig. Dus het was altijd, geef ons iets grappigs. We maken er een verhaal omheen. En nu is het steeds vaker, geef ons een verhaal, we maken het grappig.
Ja, sterker nog, het kan zo grappig zijn van zichzelf dat het misschien al helemaal niet meer
exact,
leuk is.
Exact, dan valt het juist af. Ja. En in het begin waren er steeds ook, dit is een grappig gegeven. En dan voelden we soms ook nog helemaal niet waar het hem in zat. En nu is het steeds vaker iemand die komt op de brainstorm en zegt, hier maak ik me heel boos om. En dan zijn we met z'n allen een uurtje boos. En hebben we nog geen enkele keer gelachen. Nou ja, dat overdrijf ik, want dat wordt altijd wel gelachen. Maar dan gaan we op een gegeven moment denken, ja, nu moeten we ook wel een paar grappen erin gaan schrijven.
In de politiek levert jullie fantastische karakters aan. Daar hoef je zelf dan niet zo heel veel aan te doen. Een goed voorbeeld daarvan is nu, en ik vermoed dat ook het komend seizoen deze man weer veel voorbij zal komen, Thierry Baudet. Even luisteren. Oh.
Goedenavond allemaal, goedenavond bewoners van planeet Aarde. Welkom bij Zondag met Lubach. Afgelopen dinsdag hield Thierry Baudet zijn eerste speech als Kamerlid. Dat deed hij door een boodschap te delen met het volk. Van Rome, van 2000 jaar geleden.
Quo usque tandem factionem cartellum et officiorum magina patientia nostra ab utitur. Dum navis praetoria resurrectionis ad proficiendum parata est.
Veni, vidi, Thierry. Dat betekent, ik kwam, ik zag, ik stelde me aan. Nou, toen Thierry aan het eind van zijn Latijn was gekomen, werd hij terechtgewezen door Kamervoorzitter Ariep.
Voordat de nieuwkomers denken, ik mag ook straks in een andere taal een debat voeren, dat is echt niet de bedoeling. Nederlands is de voortaal van ons parlement en dat wil ik graag in stand houden.
Ja, dus de man die overal roept dat de Nederlandse cultuur bedreigd wordt, krijgt hij van een Marokkaans-Nederlandse voorzitter te horen dat hij wel gewoon Nederlands moet spreken. Dat zelfs Alanis Morissette zoiets heeft van, wow, dat is wel heel ironisch.
Zo'n man is een cadeau voor elke cabaretier of elke komiek. Cadeau.
Het is een beetje wat ik net ook zei. Hij moet niet te grappig van zichzelf. Hij moet het ook weer ingewikkeld. Kijk, in het geval van Baudet is het natuurlijk... Laat ik vooropstellen dat... Het is een fascinerende persoonlijkheid. Gewoon, hij is een romanfiguur eigenlijk. Het is iemand die in een bepaalde... zijn erudite uitstraling maakt hem heel interessant. En ik kan daar tot op zekere hoogte ook wel met plezier naar kijken. Maar zijn probleem is natuurlijk dat hij de politiek in is gegaan. Hij heeft het Forum voor Democratie opgericht als een soort denktank.
Hij beweerde ook dat hij niet de politiek in zou gaan.
En ging een jaar later toch opeens de politiek in. Dus je kan natuurlijk allerlei vreemde beweringen doen en uit de band springen en op een manier het volk toe proberen te spreken. Dat je interessant blijft. Maar uiteindelijk ben je wel een politicus die met zijn poten in de modder iets moet gaan betekenen voor het volk. En dat is kijk, hij heeft dat heel erg, dat hij wil gewoon heel graag die erudite wetenschapper zijn, maar ook politicus. En Jesse Klaver die heeft ook zo'n soort van probleem. Die wil namelijk heel graag Obama of Justin Trudeau zijn. Dus die wil heel graag, ik heb wel eens gezegd, de hoofdrol spelen in de musical politiek. En dat zijn natuurlijk de imagoproblemen. Dus dat zijn zeker ook mensen die waarschijnlijk de wereld willen verbeteren of veranderen. Maar er zit iets in de weg, namelijk hun idee van wat een politicus zou moeten zijn.
Nou, dat wordt heel mooi geïllustreerd in de aflevering die jullie over Jesse Klaver hebben gemaakt. Oh. Laten we even luisteren.
Zo wil hij het ook. Opgestroopte mouwen, publiek achter hem. Je ziet gewoon dat hij geïnspireerd is door Obama. En in zijn speech kun je dat ook wel een beetje horen.
Te veel politici doen ons geloven dat we verdeeld zijn.
America is not as divided as some have suggested.
En daarom moeten we de politiek veranderen. En dat gaan wij samen doen.
We have to change our politics and come together.
Ik geloof dat we Nederland kunnen veranderen.
We will change this country.
En als Wilders verdeeldheid zaait, gaan wij samenwerken.
We're choosing unity over division.
En als zij vrees aanwakkeren, dan vertrouwen wij op hoop.
We are choosing hope over fear.
Mijn moeder was 20 toen ze mij kreeg.
I was born to a teenage mom.
Omdat mijn vader op jonge leeftijd vertrok.
My father left when I was 2.
Kwam mijn moeder al snel alleen voor mijn opvoeding te staan. Gesteund door haar ouders, mijn opa en oma.
I was raised by a single mother and my grandparents.
Vrienden, het is tijd voor verandering.
It is time for change.
Een eerlijke samenleving maken we samen. En als de loodgieter uit de Westrand.
Of the textile workers in Spartanburg.
Ik kom een gast uit de Schilderswijk.
A little girl who goes to the public school in Dillon.
De gepassioneerde uit Venlo.
Of the dishwasher in Las Vegas.
Maar wat ik heb geleerd is dat je nooit moet laten vertellen door wie dan ook, door welke cynici of sceptici dan ook, dat iets onmogelijk is. Dat je nooit moet laten vertellen dat iets niet kan.
Where we are met with cynicism and doubt and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people.
Het kan wel.
Yes, we can.
Dank jullie wel.
Ja, heel mooi in elkaar gezet, heel goed gemonteerd. Allemaal Obama's uit verschillende tijdperken die goed aan elkaar zijn.
Ja.
Je hoort ook dat dit radio is, hè, trouwens.
Blijkbaar, ja.
Dit is radio ook wat jullie doen, heel veel.
Nou, dan gaan we over op de radio.
Nou ja, ik wil jullie gewoon deze suggestie geven, omdat dat een heel flexibel medium is.
Ja, nou, ik heb heel veel radio gemaakt. Niet per se comedy, was wel gewoon popradio, maar... Ja, nee, ja, god, het is, wij werken zoveel met beeld. Dat is nu makkelijk om te zeggen dat het helemaal radio is. Dat is nou ook weer niet.
Oké, okay, hier wordt weet, nog aangewerkt.
Ja.
We hadden het al over die sleutel tot succes. Is onder andere dat jullie ook een groep aanspreken die wat jonger is dan de gemiddelde leeftijd bij De Wereld Draait Door. Is al 53 jaar. En eigenlijk is alles ouder over het algemeen. Jullie bereiken via social media hele grote groepen. Jullie gaan viral. Daar heb jij wel degelijk zelf ook de hand in gehad.
In welke zin?
Dat jij een soort verbond met de VPRO bent aangegaan om te zorgen dat jouw stukken allemaal op YouTube te zien zijn.
Ja, dat was in het begin helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar het was
dus bij de omroep sowieso niet vanzelfsprekend?
Nee. Nou, het grote misverstand bestond erin dat het idee bestond dat het een wedstrijd is. Dus dat als je dingen op internet aanbiedt, dat je kijkers verliest. Omdat die dan naar internet gaan. Maar het is een optelsom. Dus je hebt mensen die regulier kijken. Dan heb je een groep mensen die helemaal niet eens meer weten waar die afstandsbediening van de televisie ligt. En die kijken dan onze filmpjes op internet. En die gaan misschien zelfs wel weer terug naar televisie. Omdat ze zeggen, ja, nu kijk ik het later terug. Laat ik het dan maar meteen lineair gaan zitten kijken met mijn ouders op de bank.
Was dat jouw eigen ervaring die je ertoe bracht om dat zo aan te leveren?
Nou ja, ik keek zelf ook alleen maar van mijn favoriete televisiecomedy. Keek ik ook gewoon stukken en fragmenten terug, vooral op YouTube. Dus dat leek mij een heel logisch gegeven. Als je zo'n soort programma zou maken, dat je dan ook die middelen gebruikt om het aan de man te brengen. Maar daar hebben we wel even voor moeten strijden. En nu staat iedereen helemaal achter. Dus dat is...
Zijn er ook al dingen die al eerst op YouTube staan en voordat ze uitgezonden worden?
Ja, heel soms doen we een soort web-only, noemen we dat. Maar vaak sneuvelt dat, omdat we dan toch ruimte vinden voor in de uitzending. Of vaak zeggen we ook, ja, het is niet voor niets een web-only. Dan is het idee misschien niet zo goed, dus dan gaat hij gewoon de prullenbak in. Dat soort dingen gebeurt ook. Maar heel soms maken we wel eens iets alleen voor internet, ja.
Het is echt belangrijk geweest, misschien wel doorslaggevend geweest voor het succes van het programma.
Ja.
En de naamsbekendheid. En het feit dat het internationaal bekend is geworden.
Ik denk het. Sowieso, die internationale virals. Ik denk dat er niet iemand in een Amerikaanse staat NPO gemist had opgezocht. En dan 4 pixels bij 4 pixels een uitzending had teruggekeken.
Het kan niet eens.
Het kan niet eens. Hè? Dan krijg je een...
Je kan niet in het buitenland.
Nee. Mijn vader klaagt er ook altijd over. Die woont half in Canada en die zit dan te zeuren dat hij niet kan zien.
Kan hij jou niet zien?
Nou ja, op YouTube dus wel.
Ja.
Maar niet
de full package.
Deze uitzending is gelimiteerd vanwege de locatie. Wat staat er?
Ja, nee, dat mag absoluut niet. Nee. Ben je er eigenlijk blij mee dat het zo viral is gegaan?
Ja, dat was wel een extra ding van afgelopen jaar. We hebben natuurlijk een aantal succesvolle elementen gehad in de seizoenen ervoor. En vorig jaar was opeens het jaar van de internationale virals. Die redelijk toevallig tot stand kwamen in die zin dat wij... We gaan niet zitten en denken, hoe maken we een viral? Dat is, weet je, je hebt ook mensen die zeggen, hoe laten we een nummer 1 hit schrijven?
Ja,
nee, je schrijft een liedje. En ja. Precies, of een blockbuster filmen. Dus het is, je maakt een filmpje en dan hopen dat het goed gaat. En een aantal dingen hebben we wel redelijk internationaal in die zin gemaakt dat we ze in het Engels hebben gemaakt. Dus,
We gaan naar het nieuws. Hoe zou jij dat doen?
Leuk.
Want dat is 6 seconden over 6 seconden.
We gaan naar het nieuws. Met wie zit daar?
Kunststof. Vandaag is mijn gast Arjen Lubach.
Deed hij best goed, toch, die Clemens Peters?
Deed hij heel goed, ja. En ik vind dat hij Franse woorden heel goed uitspreekt.
Bastogne sur la mer.
Bois de Boulogne. Bourgeoisie. Yeah. Cabaretier ben jij, muzikant, schrijver, maker van Zondag met Lubach. Zondag start het 8e seizoen. Jullie hebben al een Nipkoff-schijf gekregen, een televisiering.
Van Jean-Pierre Gele trouwens, die Nipkoff-schijf.
Die zat daar in de jury, hè?
Ja, nu een beetje, ja, nee, ik vond eigenlijk al die tijd heel flauw.
Ja, dat raak je dan toch zo'n klein rot op.
Nee, ik wist het al. Ik heb al... Nou ja, goed, laat maar.
Je hebt altijd geweten...
Ik heb geweten dat hij niet te vertrouwen was.
Nou, nee, we zullen hem even na de uitzending bellen. Of in de uitzending. Ifonie zou zeggen een succesvol, jullie programma. Maar jullie zeggen dat dan gewoon op z'n Hollands. Dat is het ook gebleken. En... Hoe is dat om met zo'n succes te leven? Want Janine Abbring, je eindredacteur... Ja, dit is een verschrikkelijke vraag.
Toch?
Nee, wacht maar even.
Ja, sorry.
Voordat je Bassie en Adriaan na gaat doen. Mm-hmm. Janine Abbring zei, ja, die zendermanager... die wil de hele tijd eigenlijk meer. Die netmanager. Die wil meer.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk de basis van iets managen. Dat je dingen uitvergroot die goed gaan, toch?
Dat hangt er vanaf, want je kan ook denken, nou, ik hou het lekker zo. Want dan weet ik zeker dat de kwaliteit geleverd wordt.
Ja, maar niet iedereen denkt zoals jij, Petra.
Nee, nou ja.
Nee.
Ik ga niet zeggen dat dat het begin is van het probleem. Maar ik kan me voorstellen dat je daartegen moet verweren.
Laten we eerlijk vooropstellen dat als een zendermanager zegt... hey, dit gaat zo goed en het is zo leuk, laten we meer uitzendingen maken... dat ik dat een positief een stimulans vind in die zin. Maar je moet inderdaad wel goed kijken wanneer... of blijft het leuk genoeg? En we zijn dus met een niet al te groot team. Het is ook heel moeilijk om een team uit te breiden. Daar doen we met de meest groot mogelijke moeite, omdat het gewoon lastig is om mensen te vinden die aansluiten bij het bestaande team of die überhaupt die skills hebben. Dus 2x10 maken we er nu. Dat is overigens ongeveer het aantal dat Cote en de Bie vroeger maakte. Waarvan mensen altijd zeggen, ja, die waren er altijd op zondag. Altijd als je zondag... Dat was gewoon niet zo. Die waren begonnen half oktober, gingen half december... gingen ze naar met een kerstreces van anderhalve maand. En dan maakten ze er nog eens 9 of zo.
Dus het is... Janine Abbrink vertelde ons dat er zelfs een stopweek in die 10 zitten... Omdat je anders eigenlijk gek wordt.
Ja, nou ja, het zou wel lukken. En er zijn ook mensen in het team die vinden het lekker juist fijner om door te beuken. Maar we zijn langzaam aan het toewerken naar een situatie waarin het allerfijnst is. Dus 2 weken van tevoren beginnen, wat dingen voorbereiden. 1 week stoppen tussendoor om even adem te halen. Dan een zomer. Dat is nu hoe het werkt. En ik hoef er echt niet nog meer te maken dan dit. Dat lijkt me helemaal niet... Ik wil ook dat mensen het leuk vinden als we weer terugkomen. In plaats van dat ze op een gegeven moment gaan zeggen... van nou, ik heb het wel een beetje gezien, ik haak af.
Is omdat het zo'n succes is en omdat jullie die Nipkow kregen... en die televisiering van Jean-Pierre Gele... en al die andere loftuitingen en hoge kijkcijfers en ga zo maar door... benauwd dat je eigenlijk wel eens? Heb je daar wel eens last van?
Nee, het enige is dat ik wel wil waken voor dat ik de laatste ben die inziet dat het over zijn hoogtepunten heen is. Want dat is natuurlijk de kracht om te kunnen bepalen wanneer je over je hoogtepunten heen bent. En het probleem daarmee is dat je het pas ziet achteraf. Dus dat lijkt me het allermoeilijkste. Dat je op een gegeven moment weet, twee seizoenen geleden hadden we moeten stoppen. Mm-hmm. En dat wil ik voor zijn. En ik denk nog niet dat we er nu zitten, maar... voor je het weet is het zover. Dus dat is mijn enige benauwenis. Dat ik denk, nou ja, dat wil ik wel een beetje voor zijn. Maar verder, kijk, wat ik net ook zei. Wij beginnen gewoon op woensdag met dat clubje mensen... waar we een paar jaar geleden mee begonnen. We laten alles buiten de deur. We laten alle Jean-Pierre Gelens buiten de deur. Alle televisieringen, die liggen in een kluis. Die liggen niet op tafel met het idee... Kijk nou eens even dat ding schitteren.
Dit hebben wij gedaan.
Ja. Nee. Er ligt ook niet een voorbeeld, een prototype viral op tafel... van hoe wij hoe we nou deze week weer de wereld gaan bereiken. Er ligt puur gewoon een tabula rasa. Een leeg blad dat beschreven moet worden door een team.
Dit was eigenlijk
van
die stem van die film.
Ja.
Ja.
Konijnen!
Maar,
en mijn team is ook zodanig dat ze mij altijd... met beide benen op de grond weten te houden. Vandaag heb ik een broek aan met een soort bloesem erop.
Ja.
Nou, ik ben de hele dag gepest dat ik een gekke broek aan heb.
Volkomen terecht, zou ik zeggen. Mijn kerel zou zeggen, het is een wijvenbroek.
Nee joh, dat is een hartstikke mooie broek.
Echt waar? Is dat hip of zo?
Dat weet ik niet.
Het is een beetje Japans.
Ik heb het gekocht in een winkel in Gorredijk. Dus het lijkt me...
Nou ja, dan is het toch wel goed. Ja, ik denk dat het toch wel goed is. We zullen ook even een foto zo meteen sturen. Op Twitter zetten. En dan kan iedereen... Wat wel zo is dat... door de tijd heen je nu ook ziet dat het programma... op meerdere fronten van betekenis wordt. Jullie mobiliseren ook mensen. Het mm-hmm. is niet meer zo dat je zomaar een onderwerp doet. Als het over de gaswinning gaat, aardgas, dan mobiliseren jullie mensen. Dat geldt ook voor die sleepwet. Dat geldt voor items over de wapenindustrie. Of ook als het over Zwarte Piet gaat, dan is het opeens wel heel erg belangrijk wat Arjen Lubach daarover zegt en wat voor uitzending daarover wordt gemaakt. Hoe bewust ga je eigenlijk om met die macht, want dat is het.
Ja, het probleem daarmee is dat wij onszelf echt niet als een activistisch of politiek geladen of zelfs maar een journalistiek programma zijn. We zijn echt een programma met grapjassen. Het probleem is alleen als je een item lang bespreekt, dus als je meer dan een kwartier aan het praten bent over een onderwerp, dan loopt die leeg zodra je niet komt met een oplossing of een schijnoplossing of een satirische oplossing.
Dat weet jij, dat hij dan leeg loopt.
Nou ja, het is onbevredigend. Dan heb je een tijdje gelachen en dan hebben we iedereen de maat genomen, iedereen de les gelezen en dan vraagt iedereen zich af, ja, hoe dan? Zegt hem, wat moeten we dan doen?
Dat is ook letterlijk een tekst, hè, van jou.
Ja, precies, hashtag hoe dan. Maar dat is dan het idee dat ontstaat van wat dan. Nou ja, en dus dan is het meest logische als je zegt, in het geval van Zwarte Piet, laten we de Pieten-discussie resetten, dan beginnen we opnieuw.
Ja.
Of in het geval van biologische, of de bio-industrie, laten we stickers plakken, of mensen dat nou gaan doen of niet.
Slechter leven.
Ja, dus dat zijn zogenaamde call to actions in sommige gevallen. Daar willen we wel enigszins zuinig mee zijn, want elke week weer mensen mobiliseren is niet heel fraai. Maar
wat me ook ingewikkeld lijkt is, als je mensen wil mobiliseren, moet je wel donders goed weten dat je bij het rechte eind hebt.
Nee, dat is ook heel belangrijk. En maar heel vaak checken we het dan nog extra goed. Zeker als we echt, echt dit soort dingen doen. Die stickers bijvoorbeeld, daar hadden we eerst... over verspilling van belastinggeld gesproken. Er zijn een paar dozen met stickers geprint... Ja. Waar niet de juiste plaatjes op stonden. En toen hebben we echt nog een uren research erin gestoken. Van ja, weet je, we ziet hier een koe in een box. Is dit in Nederland? Is dit nu aan de hand? Is dat het vlees dat in de winkel ligt? En als je dat niet hard kon maken... dan moesten we toch andere stickers gaan maken. Dus,
maar dat wil toch zeggen...
Verspillen we niet superveel voordat er allemaal de kamervragen komen... Nee, over de verspilling bij Zondag met Lubach.
Maar... Nee, maar het is dus... dan ga je dan toch gewoon wat journalistieke research
werken. Ja, absoluut. Maar die laag ligt eronder. En we hebben ook een researcher en een goede redacteur. En er werken ook mensen met een journalistieke achtergrond. Janine ook. Dat is gewoon, die heeft een journalistiek gestudeerd. Is ook gewoon journalist. En nog een paar mensen. Dus alleen de basis is gewoon comedy. Dus dat is wel wat we willen doen.
Ja, maar soms kan ik me voorstellen... dat het met je aan de haal gaat. En dat je denkt van ja, nu voordat je het weet... ben ik toch het gezicht van een actiegroep.
Ja, nou ja, dat,
in plaats van
het ergste is dat bij het referendum natuurlijk. Dat is het grootste voorbeeld. Waarbij je eigenlijk echt een heel directe...
Sleepwet hebben we het over.
Ja. Wat zei ik?
Nee, je zei referendum. Verwijst daarnaar.
Ja, de WIF. Ja. Waarbij het probleem was dat wij... het verhaal graag wilde vertellen over de nieuwe WIF. Eigenlijk hadden we dat iets eerder moeten doen... toen het nog door de Eerste Kamer moest of door de Tweede Kamer. Maar goed, toen was er nog te weinig over te vertellen. Dan hadden we ook geen materiaal nog en dingen waar we iets mee konden. Dus we waren er net als heel Nederland rijkelijk laat mee... toen het eigenlijk al was doorgevoerd. En in dat proces van onderzoeken van wat kunnen we met die WIF... kwamen die studenten met dat referendum. Dus dat konden we niet... ongenoemd laten. Want je kan niet het verhaal over de WIF vertellen... en zeggen wat jij er belangrijk aan vindt zonder het referendum te noemen. Dus we moesten het referendum noemen. Vervolgens kun je niet het referendum noemen... en negatief zijn over de WIF zoals die er nu ligt... en niet zeggen wij vinden dat het referendum een goed idee is. Dus toen zaten we met het dilemma dat ik in principe tegen referenda ben... maar wel een referendum zag liggen... waarbij eigenlijk werd gepleit voor iets waar ik achter stond. Dus toen hebben we toch gekozen... laten we dan meedoen met het idee per uitzondering. Want we willen zeker niet elke week nu een grote politieke kwestie... ook op het politieke vlak beslechten. Alleen maar...
Ik kan me voorstellen dat jullie heel veel post krijgen van mensen. Want
absoluut.
Bijvoorbeeld bij dit referendum... hebben jullie met één uitzending 60.000 handtekeningen georganiseerd.
Ja.
En dat was vele malen meer dan die studenten zelf.
Nou ja, je ziet de grafiek, die ging zo. En na onze uitzending ging die zo. En anders had hij hem niet gehaald als je hem had doorgetrokken. En dat is wel... Ja, ik bedoel, ik had het gek gevonden als het niet was gebeurd. Maar ik vond het ook wel even schrikken. Ja, dat we dat toch wel. Dat het nu dankzij ons is. Dat er straks in heel Nederland in stemhokjes mensen een vraag moeten beantwoorden.
Dus invloed is heel verleidelijk.
En wij zijn dus dan de eerste die de volgende keer zeggen: oké, stop maar weer met die invloed.
Ja. Komen die vragen wel van mensen die zeggen: van, hey, luister,
aan de lopende band.
Ja?
Ja, ik word. Als het,
gek word je ervan.
Nou ja, ik had mijn e-mailadres stond ergens. En toen kreeg ik aan de lopende band alleen maar mensen. Maar echt van de ringweg van Dokkum wordt te breed. Je moet hier iets aan doen.
Nou,
tot...
dat is ook best wel serieus.
Ja, is dat echt?
Ja, serieus.
Maar dat varieert echt van heel kleine dingen. Tot ook mensen die gewoon niet helemaal goed zijn natuurlijk. Je hebt echt van die conspiracy gekkies met dossiers. Die sturen multum mappen vol met hoe zij al jarenlang dezelfde mensen zien in de straat. Die hun aan het schaduwen zijn. En dat soort dingen. Tot dingen waarvan we zeggen, die waren wel mee bezig, goed idee. Ja. Maar alles ertussenin ook.
Een van jouw uitspraken is, ik ben een fan van de waarheid... en de wetenschap en de vooruitgang. En ja, dat klinkt...
Prachtig.
Ja, dat is
ik ga het alvast op die tegel schrijven, denk ik.
Die mag je gewoon gebruiken.
Ja.
Maar dit is allemaal best wel strak, zeg maar. Hè? En ook heel rationeel, trouwens.
Ja.
Ik ben een fan van de waarheid, de wetenschap en de vooruitgang. Dat is allemaal fact-checking, eigenlijk.
Ja, maar dat is toch ook niet zo gek dat je
leven... Nee, je had ook kunnen zeggen, ik ben een fan van een goed glas bier en een gulle lach.
Daar ben ik ook wel fan van. Maar het is... Nee, ja, maar goed, ik heb dit vast in een context gezegd... waarin we het hadden over... Nee, over
het gaat over het zoeken naar de waarheid.
Ja, precies. Nee, ja, dit is wel hoe ik in het leven sta. Ik ben een... ik ben inmiddels een overtuigd atheïst. In de zuiver theoretische zin ben ik een agnost, omdat ik het ook niet kan bewijzen. Maar ik ben wel zo overtuigd van het niet bestaan van iets anders buiten deze wereld, dat ik denk dat we ons leven ook het allerbeste kunnen inrichten op basis van empirische bevindingen. Gewoon dat dingen waar we het allemaal over eens kunnen zijn. Of je nou gelovig bent of niet. Zetten we geen geld in op het feit dat morgen de zon niet opkomt.
Maar
daar zijn we het allemaal over eens.
Maar mijn verwarring zit er nogal vaak in, dat zelfs bij die empirische zogenaamde feiten, dat iedereen daar op zijn eigen wijze mee aan de haal gaat. Neem nou bijvoorbeeld het milieuvraagstuk. Ik bedoel, zelfs al in Den Haag.
Nee, maar dat is echt een geframede discussie. Alsof het een. Dat is echt heel slim gedaan door de sceptici van het klimaatprobleem.
Ja, Thierry Baudet bijvoorbeeld.
Maar het gegeven dat het überhaupt een discussie waard is, namelijk of die klimaatverandering er ten eerste is. Nou, dat heeft hij geloof ik weer een beetje teruggenomen. En of het veroorzaakt is door mensen. Dat zijn echt heel aantoonbare wetenschappelijke feiten. Want dit zijn allerlei pleonasmes en tautologieën in één zin. Maar je snapt wat ik bedoel. En het slimme van die tegenstanders, gek genoeg waarom het tegenstanders zijn, je weet het niet, omdat het een populistisch statement is vermoedelijk. Maar is om te doen alsof er de helft van de wereld ervan overtuigd is dat het niet zo is. En een andere helft van de wetenschappers overtuigd van is dat het wel zo is. En dat is gewoon het sjoemelen met de waarheid.
Ja, maar goed, een beetje dat sjoemelen met de waarheid, dat betekent gewoon dat mensen daar toch achteraan gaan lopen. Achter die nieuwe these.
Maar dat is toch kwalijk?
Dat is zeker kwalijk.
Dat is net als met wat er gebeurt met die. Kijk, met de Europese samenwerking, met de EU. Om even een groot onderwerp aan te snijden. Laten we voorop stellen, ik ben een groot voorstander van de hervorming van de Europese quasi-democratie. Ik vind ook dat het niet goed is ingericht. Ik denk dat er een andere manier moet komen waarop we alle samenwerken. Al anders samenwerken. Maar het beeld dat wordt geschetst, dat wij ooit een staat waren, een soort euforisch Zwitserland, waarin we het allemaal met in ons eentje hebben kunnen redden, dat beeld klopt niet. Dat is nooit dat heeft nooit bestaan. Europa is niet geboren uit een soort. Europa heeft niet Nederland overgenomen als autonome staat. Dat wij met z'n allen hier vrolijk waren en dat Europa zei: kom bij ons, je moet erbij. En dat we oké, dat is puur uit noodzaak zo gegroeid. Het enige moment waarop Nederland zelfstandig succesvol was, was in de jaren dat we de halve wereld aan het uitmoorden waren en aan het overnemen waren en aan het verplaatsen waren.
Ik begrijp dat je nu in de VOC-mentaliteit zit.
Ja, waar Rutte laatst nog
ook nog een keer weer aan
reageerde. Ja, wat onvoorstelbaar is. Ja. Dus dat hele beeld wat al die rechtspopulisten ook weer doen, is dat zeggen dat we terug moeten naar dat Nederland waarin we met z'n allen zelfstandig weer de boel voor elkaar kunnen krijgen. Dat is ook weer een valse illusie, want het is nooit. Valse illusie is ook weer een.
Dat is ook dubbel, nou ja. Ja. Maar dan terug weer naar de waarheid, de wetenschap en de vooruitgang. Dan kun je van een normale mens, laten we mij nemen als voorbeeld, die gewoon wel eens een krant leest en dergelijke, toch niet verwachten dat ik weet wat de waarheid, de wetenschap en de vooruitgang is. Ik weet helemaal niet wat waarheid, wetenschap en vooruitgang is.
Dan heb je toch mensen nodig die televisie maken of radio maken.
Die dat duiden.
Ja, tuurlijk.
Dus jij ziet daar wel degelijk een hele grote taak dan voor jezelf.
Nou ja, nee, ik niet. Ik ben een clown. Maar
je bent helemaal geen clown. Want als jij gewoon iets roept over.
Heb je mijn broek al gezien?
Ja, die broek. Wacht even. Laten we dan maar meteen. Wacht, ik ga even een foto van je broek maken.
Oh,
Dan zijn we daar ook maar van af. Want
ik doe echt nooit meer aan. Dat is echt zonde van dat geld geweest.
Vind je
ik ben
de
hele dag uitgelachen op mijn werk.
Ja.
En nu, ook.
Ja. Maar deed je het niet een klein
beetje? De regisseur van het programma vindt het mooi. Ja.
Vindt hij het mooi? Ja, het zal wel van hip zijn of zo.
Het is van Pharrell Williams, heeft hem ontworpen.
Oh, Pharrell Williams. Is dat van Happy?
Weet ik. Ja, dat is van. Nee, hij is van Happy. Ja.
Of haal ik nu alles door elkaar? Ja. Oké, ik heb de broek nu op de foto gezet.
Clown.
Nu ben ik wel. Ja, maar je bent natuurlijk geen clown. Je hebt invloed.
God,
en als jij oproept om iets tegen die sleepwet te protesteren, dan krijg je 60.000 mensen op je hand. Nou, dat betekent gewoon dat jullie een factor van betekenis zijn met dat programma.
Maar dat betekent. Kijk, tuurlijk. Dat
kan je inzetten.
Daaronder die laag van clown zit wel een drang om. Om de waarheid te propageren. Wat nu weer heel erg. heel erg hoogdravend klinkt.
Dus dat jij ooit televisiedominee bent genoemd?
Ja, nou ja, ik kan wel zeggen van nou, dat is allemaal onzin, maar ik zie het zelf ook wel. Dat is het stomme.
Moralist.
Nou ja, ja, of zoals van Kees van Kooten mij omschreef als ja. Een humoralist.
Humoralist,
ik wel
ja.
Weer een eer vond dat hij een term bedacht voor, ja. Voor...
Hij kan dat ook gewoon, ja, dat soort, ja, woorden bedenken. Die, ja, kloppen ook
dat
nog.
Is wel, ja, gaaf, ja.
Maar dan heeft hij het wel bij het rechte eind.
Nou ja,
zo
ik kan,
zie je het
ik kan heel stoer doen van nee, dat is allemaal onzin. En dat zal ik ook wel blijven beweren na vandaag. Maar het is, ik zie het natuurlijk ook wel. En en we proberen er wel voor te waken. We zitten wel echt samen en denken van nu wordt het wel heel erg belerend. Of nu ga je echt, schiet je een preek in. Of dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die komen meerdere keren per week voorbij op de redactie.
Maar de lichtvoetige flauwekul, zeg maar, van Jochem Meijer of zo, dat wordt niet te
anders. Nou, je zou niet... mij niet de lichtvoetige flauwekul over Jochem horen zeggen. Want
ik vind het heel knap wat hij doet, nee, maar het is wel een heel ander genre.
Ja, nee, maar dat zal Jochem zelf ook erkennen. Dat is gewoon hoe het is.
Ja.
En niet, ik zeg niet beter of minder goed, maar een ander genre, absoluut. Ja.
En is dus van levensbelang dat het eigenlijk dat wat je doet, dat je dan met twee voeten in die actualiteit staat? Dat het heel erg over de samenleving van de,
ja,
gaat?
Ja, nou ja, dat is nu de vorm die wij hebben gekozen. Kijk, ik heb ook heel lang improvisatietheater gemaakt. En ik heb ook heel lang muzikale comedy gemaakt. Ik heb, ja, ben in theater 12 jaar lang in het theater gespeeld. In wisselende formaties voor zalen van met mazzel 30 mensen. Dus dat was mijn leven.
Schitterende tijd.
Ja, ja. Maar dat was te gek. En elke dag dacht ik weer, stapte ik weer in de polo van mijn toetsenist op weg naar Zeeland. En dan dacht ik, wat gaan we doen in vredesnaam? Maar toch weer die drang om dat te doen. Dus dat was een tijd waarin ik de comedy, zeg maar, het idee van waarop ik comedy wilde maken, heel anders uitte. En nu dacht ik, nu is het tijd voor dit soort comedy. En iets doen met de wereld, met de actualiteit. Ja,
ja, en toch, omdat je er eigenlijk gewoon, ook al kun je dat soms heel mooi stoïcijns afdekken, heel erg over opwint en kwaad, ja, maakt.
Ja, maar er is ook genoeg. En ook zeker, kijk, het lelijkste vind ik dat als mensen het niet, zeg maar, wat Janine misschien al zei, die helikopterview of zo'n soort van niet uit kunnen zoomen. Dus niet ook het relatieve van al die kwesties inzien. Dus je moet zeker op alle fronten moet je inzien wat je aan het doen bent. En om jezelf kunnen lachen. Ook op een niveau van dat je denkt, waar ben jij nou weer mee bezig? Dus ik zou niet super serieus nu willen beweren dat ik een comedian ben om de wereld te veranderen. Want dan lach ik mezelf alweer uit als ik het hoor. Maar het is wel, ja, dat is nu de manier van de comedy die ik, ja, maak. Ja.
Ik ga iets laten horen waarvan ik dan denk dat het ook alleen in geluid leuk is. Dat is namelijk, okay, een fragment uit jouw programma waarin je niet 5 jaar later doet, maar 5 jaar eerder. Dus dan zit je met Moskowitz, Bram Moskowitz.
Oh ja.
En dan geef je hem eigenlijk aan van... misschien kun je het zelf even inleiden.
Ja, ik weet echt niet hoe het in audio overkomt inderdaad. Maar het was... nou ja, Jeroen Pauw had dat programma 5 jaar later.
Ja.
En wij dachten, wat nou als je eenzelfde soort programma hebt waarin je een soort voorspellende gave hebt en het over 5 jaar later hebt.
En bespreekt over wat er zou kunnen gebeuren.
Ja. En toen
hebben we
natuurlijk bestaand materiaal gepakt en mij daartussen gesneden. Hier in de overigens hier beneden opgenomen.
Hier in de Smet in Amsterdam. Ja. Nou, laten we even luisteren.
Goedenavond. Live vanuit 2011 is dit 5 jaar eerder. Waarin ik mensen vertel wat ze de komende 5 jaar te wachten staat. Vandaag is mijn gast Bram Moskowitz, 5 jaar geleden. Welkom. U zag er goed uit.
Ja, 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 zeker. Ja, ja.
We gaan de komende 5 jaar met u doornemen. Begin met slecht nieuws. Over 2 jaar, in 2013, zult u geschorst worden als advocaat.
Dat had ik niet voorzien.
Ja, het is niet anders.
Dan zal ik mij op moeten richten om op een andere manier een boterham te verdienen.
Inderdaad, heeft u zelf al een voorkeur voor een nieuw beroep?
Ik vind het best grappig om een keer naar een jurkje van Jolante nog wat te kijken hoe dat eruit ziet.
Ja, maar naar jurkjes van Jolante kijken is niet echt een beroep, hè? Ook over 5 jaar niet.
Nee.
Nou, oké, zijn we het daarover eens. Want u denkt niet dat u de politiek in gaat?
Die kansen acht ik zeer gering.
En toch gaat u in 2015 de politiek in?
Nee, dat kan ik niet.
Klopt, maar toch wordt u de lijsttrekker van Voor Nederland.
Hoe bedoelt u dat?
Dat is de partij van Joram van Klaveren.
Maar over wie hebt u het nu?
Dat doet er niet toe, maar u gebruikt die partij ook vooral voor uw eigen publiciteit. Snapt u wat ik bedoel?
Ik kom nou, niet met tegenzin, anders zou ik het niet doen. Maar ik zit daar ook wel omdat ik een belang heb.
Ja, precies, dat is wel goed samengevat. Ja, en denkt u dat u na een paar maanden alweer ontslagen zult worden?
Dat vrees ik van wel.
Ja, dat klopt ook.
Ik vond het heel erg leuk, die aflevering.
Nou, leuk.
Er staat heel veel. Kan jij er slecht naar luisteren?
Ja.
Of nou, jij wilde gewoon de beelden er wel bij?
Dat. We maken het natuurlijk niet voor niets voor televisie. Mm-hmm. En ik ben ook niet. Ik ben niet iemand. Ik ga niet voor mijn plezier mijn dingen terug zitten kijken.
Nee.
Ik kijk meestal 's avonds wel de uitzending of zo. Of het niet gek eruit ziet of klinkt of zo. Maar de meeste heb ik één oog dicht. En dan zegt mijn vriendin, wat kijk je toch gek? En dan zit ik zo te kijken. Zo, dan heb ik zelf helemaal niet door. Maar nee.
Dat is dan nog net acceptabel.
Ja,
met één oog. Zonder enige diepte, maar dan toch.
Ja.
Hoe kijk jij terug op jouw carrière als romancier eigenlijk?
Met heel veel tevredenheid.
Want ja.
ik weet niet wat je bedoelt.
Nou, ik bedoel eigenlijk. Ik heb heel erg van je boeken genoten.
Ja,
er is een tijd geweest dat je misschien wat minder bekend was op televisie. Maar dat je je terugtrok op de hei of weet ik veel waar. En dat je boeken schreef.
Ja.
En je schreef Magnus. Ik dacht altijd dat ik Magnus moest zeggen. Maar dat maakt niet uit.
Nee.
Je hebt een paar hele mooie boeken geschreven. En ik dacht meteen van wat is er met de schrijver Lubach gebeurd?
Ja, die zit in mij al in een kooi te schreeuwen dat hij eruit wil. Maar iemand van televisie heeft die sleutel omgedraaid en weggegooid.
Ja, die zendermanager, denk ik. Of ja, manager.
Ja. En ik zelf ook natuurlijk.
Ja. Waarom eigenlijk?
Nou ja, omdat het niet te combineren is. Ik heb 4 boeken geschreven. En bij alle 4 de boeken had ik een leeg jaar voor me. En zag ik, oké, 1 oktober volgend jaar moet die af. Dan is dat wat ik doe. En ik werkte altijd wel een beetje bij radio en bij televisie. Maar dat was het ding wat mij de hele dag bezig hield. Dus als ik wakker lag, dacht ik nou over het boek. En als ik in de trein zat, dan dacht ik nou over het boek. En ik schreef wanneer ik kon. En op die manier lukt het mij om een boek te voltooien. En nu kan ik 's avonds, als ik thuis kom en ik ben de hele dag heb ik geschreven voor Zondag met Lubach, zit ik
er is geen sprake meer van.
Nee, dat is.
En er is ook geen leegte meer die voor je ligt.
Nee, precies. En dat is het ook. Het is vooral. Kijk, ik zou met enige moeite nog wel 500 woorden elke dag kunnen schrijven als ik om 6 uur 's ochtends opsta. Wat mijn vriendin op dit moment doet. Dus ik zou met haar mee kunnen doen in dat ritme. Maar dan nog. Heb je inderdaad een soort van overzicht nodig van dat jaar dat voor je ligt, die leegte, en dat heb ik niet.
Die boeken gingen eigenlijk ook over een vorm van leegte. Die waren een beetje losgezongen, en dat vond ik er ook heel mooi aan. Er zat een hele diepe, melancholische toon in. Je schrijft verschrikkelijk mooi.
Wat lief.
Ja, maar dat meen ik. Dus dan vind ik het echt ook wel weer. Dan ga ik je nu dus eigenlijk gewoon vragen van, wil je dan toch gewoon op een zeker moment
een boek schrijven?
Weer een boek schrijven.
Ja, als jij de tijd stil kan zetten, kun je dat?
Nou ja, je kan ook een sticker uit de computer trekken. Heb jij op zender gedaan?
Ja. Nee, ik wil het zeker. Ik ga het ook zeker doen. En ik heb ook al wel een aantal...
Mis je het eigenlijk?
Ja, ik mis het wel heel erg. Ja.
Want het past ook wel heel erg bij je. Op de een of andere manier denk ik dat.
Ja, weet je niet. Ik ben niet bezig met... Ik heb nooit het idee van dat imago van een schrijver... Heb ik heel kortstondig heb ik dat aangehangen. Toen ik jaar of 26 was, ging ik van die ripjasjes dragen.
Oh ja?
Dan ging ik naar Café de Zwart.
En nu en van die bloembroeken?
Ja, dit is gewoon omdat het in de kast lag.
Het is toch een vertoning?
Ja, precies. Maar
dat kan ik me helemaal niet herinneren dat je er toen zo uitzag.
Nee, ja, dat was heel kortstondig. Maar meer het was in het jaar voor mijn boek zou verschijnen. Toen ging ik naar al die boekpresentaties.
Ging je al vast zo bijlopen?
Ja, toen dacht ik, nou, dat hoort blijkbaar. Maar dat voelde ik me zo ongelukkig bij. Dus ik ben nooit bezig
geweest. Het gaat mij niet om het imago van het schrijven. Het gaat mij er eigenlijk om dat een schrijver vaak een zekere mate van eenzaamheid opzoekt en zich daar ook wel op een bepaalde manier comfortabel bij voelt.
Ja, nou ja.
En dat kan ik me bij jou nou op de een of andere manier heel goed voorstellen.
Dat is ook zeker zo. En het is een... Jezus, ik hoor mezelf weer kletsen. Maar er zijn ook weer in die gaten tussen de televisieseizoenen zijn er ook wel weken waarin ik inderdaad bijna niemand spreek en vooral in mijn hoofd zit, ja.
Want je hebt net zo'n gat gehad tussen twee televisieseizoenen. Ja. En levert dat dan, behalve uitrusten, echt ook nog wel iets nieuws op?
Jawel. Ja, dat,
muziek maken, doe je dan ook?
Muziek, we zitten er ook nog bij. En ik ben nog wel weer bezig met een idee voor een theaterding. Dus dat zou nog een ding kunnen zijn. En ik heb in december 4 theater colleges heet dat gedaan. Het waren eigenlijk een soort kruising tussen lezingen en een comedy show. In de Leidse Schouwburg 2 en Zoetermeer en Alphen. En dat was eigenlijk wel weer heel erg leuk. Dus toen, dat speelt nu wel door mijn hoofd. Of ik dat niet, dat is wat vaker moet doen.
Televisie is heel leuk, maar het eet je ook op.
Ja, en het is ook heel vluchtig. Want het is natuurlijk, het is op zondag is het weer klaar. En dan moet je weer iets nieuws. Ja, dat is het ook zeker. En het gekke is dat je uit mijn boeken herinner ik me nog heel veel. Omdat ik in die wereld heb geleefd een paar jaar, zeg maar. En die televisiedingen is vaak genoeg dat iemand zegt, weet je nog dat we die grappen hadden. En dat ik echt de YouTube-filmpjes moet terugzoeken om te zien dat ik die grap daar zit te maken, zeg maar. En dat is gewoon omdat het zo vluchtig is.
Ja, dus het geeft al wel aan wat de betekenis is. Wat komt er op de tegel te staan? Je hebt nog 42 seconden. Oh. Kan ik even vertellen dat langs de lijnen en omstreken zometeen na ons om 8:30 komt Arjen Lubach.
Wat had ik nou, waarheid?
Oh, die.
Of is dat stom?
Ik ben waarheid, wetenschap en vooruitgang.
Dat is lelijk eigenlijk ook. Ik heb dat waarschijnlijk gesproken gezegd.
Iets poëtischer vind ik ook wel leuk hoor.
Oké, ik was laatst. Ik heb helemaal geen tijd hiervoor. Ik zat laatst de Wikipedia te surfen. En toen ben ik verzeild geraakt. Toen kwam ik ergens de uitspraak Nil Volen Tibus Arduum tegen.
God.
En ik dacht, in het kader van Thierry Baudet ga ik hem opschrijven. En het betekent, niets is moeilijk voor hen die willen.
Dankjewel, Arjen.
Graag gedaan.
Dank, meneer Lubach. Dit was aflevering 4169. Morgen om 7:30 op deze zender Mangiare. Het lekkerste programma van Radio 1. Tot dan. En wij zijn er maandag weer.